Vorige week, of de week daarvoor, denk ik, ging ik nog even langs bij Ronald en Ellen, bij hun thuis. En als je daar aanbelt, dan trek je aan de bel, dan hoor je... Dat hoor je. Want het is de oude uitdrukking, hè? Belletje trekken. Of trek eens aan de bel. Nou. En er deed niemand open. Ik denk, er is niemand thuis. Maar toen ik door de deur heen keek, zag ik in de tuin rook van de barbecue. Ik denk, daar moet iemand zijn. Dus ik nog... Ellen zei ook achteraf, je moet wat harder bellen. Dus dat deed ik. Maar met zo tegenwoordig is alles naar de knoppen, zeg maar. Want je hebt allemaal drukbelletjes tegenwoordig. En Rome vertelde nog dat vroeger ook, dat gingen ze een belletje drukken en dan deed die kauwgom op de knop. En dan ben je tring, de hele tijd bellen. En dan is het jammer als er echt niemand thuis is natuurlijk, want dan is het niet zo leuk. En je hebt van die deurbellen waar een camera in zit. En als je aanbelt, dan kan degene die thuis is kijken wie er voor de deur staat en beslissen, ik ben niet thuis. Terwijl er wel iemand gewoon thuis is. Nou, dat idee kan je ook hebben bij God. Dat we blijven maar bellen en er is niemand thuis. Dat is ook logisch, want de Bijbel zegt je wie aan de deur klopt, dan wordt er open gedaan. En niet als je aan de deur belt. Maar er zijn momenten dat je blijft bellen, je blijft kloppen, je blijft bidden, je blijft smeken en roepen en niemand geeft thuis. Het lijkt wel of God niet aanwezig is en niet om jou geeft. Hij is afwezig of laat je compleet links liggen en het doet er niet toe. En dat is ook iets wat David zegt in zijn psalm 22. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Waarom redt u mij niet als ik schreeuw om hulp? Mijn God, dag en nacht roep ik tot u. Ik geef niet op. Maar u antwoordt mij niet. Niemand thuis. Het zijn dezelfde woorden die Jezus uitspreekt aan het kruis. Dit is hoe hij zich voelde, dat van God verlaten op het zwaarste moment van zijn leven. Als hij zijn leven offert voor ons allemaal. Hangt hij aan het kruis en God geeft niet thuis. En dat is het gevoel wat we allemaal wel eens kennen. Althans, ik wel. Waar bent u nou? Waarom antwoordt u niet? Waarom geeft u niet thuis? Waarom geeft u niet om mij in deze situatie en merk ik er helemaal niks van? Waarom hebt u mij verlaten? Want als u ook maar iets om mij gaf, waarom grijpt u dan niet in? Als u ook maar iets gaf om een relatie, om een huwelijk, waar we zo voor bidden, waarom gaf u dan niet thuis? Een onschuldig kind die wordt overreden door een dronken rijder die vervolgens vrij rondloopt. Waarom geeft u niet thuis? Een baby die wordt geboren met afwijkingen. Waarom wordt u niet thuis? Deurwaarders die continu aan de deur komen, terwijl je de Heer zo bidt voor voorzienigheid, maar er komt niks. Gespannen situaties, ouder en kind, je geliefde die ziek is en sterft, waarvoor je zo bidt en God geeft niet thuis. Geeft u dan helemaal niks om mij, om de situatie? En de woorden van Jezus liggen dan op het puntje van je tong. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Waarom redt u mij niet als ik schreeuw om hulp? Mijn God, dag en nacht roep ik tot u en ik geef niet op, maar u antwoordt mij niet. En als Jezus al wordt verlaten door zijn vader, terwijl hij had beloofd, ik zal je nooit begeven, nooit verlaten, hoeveel te meer zou hij ons ook kunnen vergeven of verlaten? Als hij Jezus al verlaat, zijn zoon, nou dan zou het bij mij ook best wel zo eens kunnen zijn. Van Jezus weten we echter dat het een gevoel was wat hij had op het moment dat hij aan het kruis hing. En niet de realiteit. Want in diezelfde psalm staat even verderop in vers 24, hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Hij had Jezus niet verlaten. Hij voelde dat zo. Het wordt ook in het Nieuwe Testament bevestigd in Hebreeën 5 vers 7. Hij heeft met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd. Het gaat over Jezus. Aan hem die hem uit de dood kon verlossen. Het is nou trouwens niet Psalm 22 wat erboven staat. Maar Hebreeën 5 vers 7. Met smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. God was er. Hij hoorde hem. Er bleek wel iemand thuis. God heeft hem nooit verlaten. Hij zal ook ons nooit verlaten. Hij verbergt zich niet. Hij hoorde hem. Hij hoort ons. Hij zag hem. Hij ziet ons. De schepper van hemel en aarde is altijd thuis. Sterker nog, hij woont bij je thuis. Je hoeft niet eens aan te bellen. Hij is bij je. Hij zit in je. Ik heb een paar foto's die genomen zijn door de Hubble-telescoop. Dat is een telescoop die rond de aarde draait, een kunstmaan. En die maakt spectaculaire foto's van het heelal. Een van die foto's is dit. Een schitterende foto van ons heelal. Geschapen door God. Hij heeft dat gemaakt. En die God is bij jou. Dit is zo'n foto, het is gewoon, je kan haast zeggen, God is een artiest, het is een kunstwerk. Het is niet normaal hoe dat er allemaal uitziet. En dat heeft God gecreëerd. En die God ziet mij, die God leidt mij. Nog zo'n foto, ook van diezelfde. Hij die hemel en sterren gemaakt heeft, die ze allemaal een naam heeft gegeven. Die God die dit geschapen heeft. Die woont in mij. Die ziet jou. Dus al die sterren, al die hemellichaam, ergens daartussenin, heel klein is die aarde. En wat op die aarde zit, jij en ik, die ziet hij niet eens eigenlijk. Die ruik je niet, die is niet eens aanwezig in heel het heelal. En toch ziet God jou. En geeft hij om jou. En dan krijgt die tekst in Psalm 8 vers 3 zo'n hele andere lading. Als ik naar de hemel kijk, het werk van uw vingers, naar de manen, naar de sterren, door u daar vastgezet, dan denk ik, wat is toch de mens dat u om hem geeft? Wat betekent hij dat u voor hem zorgt? Het is ongelooflijk. Die God, die schepper van hemel en aarde, die mij ziet tussen bijna 8 miljard mensen, ziet hij jou op deze aarde. En geeft om jou. Hij ziet je en hij hoort je. En als je dat werk gaat beseffen, dat die grote God jou hoort en jou ziet en om jou geeft, dan hou je toch op met kerkje spelen. Dan draait jouw leven toch niet meer om jou, maar dan draait jouw leven toch om hem. Dan, als je dan echt beseft met wie je te maken hebt, die jou lief heeft, dan kan je toch niet anders zeggen dan, Heer, hier ben ik. Dit is mijn leven. Met al mijn keuzes, met al mijn verlangens, ik leg het voor u neer. Dan kan je niet gewoon je leven blijven leiden zoals het altijd maar ging. En er verandert niks en je leeft maar gewoon door. Dat kan niet als je beseft met wie je te maken hebt. Het is zoals bij Jesaja, als hij God ziet in een visioen in de tempel. En heel die tempel heeft zich gevuld met Gods heerlijkheid. Jesaja 6. Dan staat hij daar en ik denk dat zijn bek op aarde viel. Hoe zeg je dat? Zijn mond viel open. En heel die heerlijkheid van God vervult die ruimte en hij ziet dat en het overmeestert hem. En als dan God aan hem vraagt, wie zal ik zenden? Dan zegt hij, zend mij, zend mij, zend mij. Waarom? Omdat hij wist wie hem riep. Omdat hij wist met wie hij te maken had. Die grote heerlijkheid van God. En die God geeft om jou en geeft om mij. En dat hij om je geeft blijkt ook uit wat Jezus zelf zegt. Hij zegt in Matthäus 10, vers 29, worden niet twee musjes voor een pennetje verkocht en niet één zal op de aarde vallen buiten uw vader om. Zelfs twee musjes met zo weinig waarde, die zullen niet eens vallen buiten dat God dat weet. Hij geeft zelfs om die twee musjes. En daarna staat er dan ook, dus wees niet bang, Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm met musjes. Jullie zijn zoveel waard in Gods oog. En als je dat beseft, hij geeft om jou. En misschien moet je het maar eens hardop zeggen. God geeft om mij. Nou, geweldig hoor. Hij geeft echt heel veel om jou. Of zeg maar tegen je buren, God geeft om jou. God geeft om jou. Echt. Hij geeft zoveel om jou. Meer dan een hele zwerm met musjes. We zingen wel eens lied 849, de goedheid van God, met de woorden: al heel mijn leven bent u goed, zo goed. Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. En toch, als er dan moeite komt, als er problemen komen, als er zwaarte in je leven komt, of ziekte, of wat ook, en God niet thuis lijkt, dan doemt al heel snel die vraag op: wat bent u nou? Hebt u mij nou verlaten? Ik roep tot u en ik merk niks, ik hoor niks. Waarom grijpt u niet in? Geeft u niks om mij dan? En misschien komt het wel door de gedachte van: als je gelooft, komt alles goed. Als je je om Jezus geeft, heb je geen problemen meer. Als je hem volgt, komt het allemaal goed. Dus alle ellende verdwijnt uit je leven omdat je Jezus volgt. Kom tot Jezus en al je zorgen zijn voorbij. En als dat niet zo is, dan denk je, dan zit er iets niet goed tussen mij en God. Want ja, het gaat even niet lekker. Maar dat is een leugen. Het is niet waar. Dat heeft hij nooit beloofd. Hij heeft nooit beloofd dat al je problemen uit je leven weg zullen gaan als je maar tot hem komt. Problemen en zorgen zijn geen bewijs dat God niet om jou geeft. En als je geen probleem hebt en alles gaat voor de wind, is dat ook geen bewijs dat God wel om je geeft. Feit is dat God om elk mens geeft. Jezus stierf voor heel de wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Heel de wereld heeft hij lief. Maar hij heeft nooit beloofd dat er geen problemen zouden zijn. Of dat hij al je problemen oplost. In de gemeente van Efeze, toen destijds, is er een vrij jonge man die de gemeente leidt. En Paulus zegt tegen Timotheus, in 2 Timotheus 3 vers 12, allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen het allemaal perfect hebben. Nee, zullen het allemaal geen probleem hebben. Nee, alle die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. In de opwekkingsdienst wordt vaak geroepen van: als je Jezus wil aannemen nu, geef je hart aan Jezus, kom naar voren als je Jezus wil volgen. En dan komen er heel veel mensen naar voren. Maar er wordt nooit bij gezegd: oh, en overigens, als je hem wil volgen, word je wel vervolgd vanaf nu af aan. Ik denk dat dan de opwekking in Nederland heel wat minder zou zijn. Zou jij net als Timotheus die baan aanvaarden van Paulus als hij zegt van: Timotheus, dit is jouw baan, leef godvruchtig, maar je zal wel vervolgd worden. Nou, geef me nog even een tijdje de tijd om erover na te denken, ja? Maar waarom deed hij het? Omdat hij wist wie hem riep. Omdat hij wist met wie hij te maken had. Die grote God. Tegen de profeet Ezechiël wordt door God gezegd dat hij hem naar een volk stuurt om tegen Gods volk te spreken, woorden van God te spreken. En God zegt erbij: ze spreken allemaal jouw taal. Ze spreken allemaal dezelfde taal als jij, maar ze zullen je niet naar je luisteren. Ze zullen je begrijpen, maar ze luisteren niet. Nou, dat is heel fijn als Ezechiël zijnde. Je wordt met een boodschap op pad gestuurd die je moet spreken vanuit God en niemand zal luisteren. Nou, pijn. Maar waarom doet hij het? Omdat hij weet wie hem roept. Besef je echt door wie je geroepen bent? Besef je echt de grootheid van God die om jou geeft, die jou ziet, die jou hoort? Besef je dat echt en ben je dan ook bereid om voor die grote God te gaan en zeggen van: ik weet wie mij roept, dus ik ga. Want uiteindelijk gaat het erom om zijn wil te doen, ongeacht wat. Maar misschien zijn we te bang om te bidden zo van, als zoals Jezus bidt van, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ja, maar ik moet wel weten wat eraan vasthangt. Ik moet wel weten wat er achteraan komt. U wil wel geschieden, maar wat gebeurt er dan allemaal? En als dat moeite is, en strijd, en vervolging, en onderdrukking, en problemen, dan nog even nadenken. Jezus zegt tegen zijn discipelen, vlak voor het einde van zijn leven, zegt hij, in de wereld zult u verdrukking hebben. Maar, heb goede moed hoor. De Message-vertaling zegt, in deze godloze wereld zullen jullie moeilijkheden blijven ondervinden. Maar houd moed. Mannen, ga ervoor. Maar je zult problemen hebben, jongen. Niet normaal. Maar heb goede moed hoor. Heb goede moed. En je gaat. Waarom? Omdat je weet wie jou roept. Als in de brief aan de Hebreeën een stuk wordt geschreven over al die grote geloofshelden, hoe ze in het geloof stonden, Abraham, Jozef, Mozes, Rahab, noem maar op, al die namen die enorm voor God gestreden hebben en de zegeningen die ze hebben ontvangen. En daar achteraan staat in Hebreeën 11, vers 36, anderen hebben spot en gezelslagen verdragen. Ja, zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd. In verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze allen hebben door het geloof een goed getuigenis van God gekregen. Ook van deze mensen die zwaar in de problemen zaten, gingen door, omdat ze weten met wie ze te maken hadden. En ze kregen een geloof. Hun geloof was een getuigenis. Een getuigenis van God gekregen. Hoe bedoel je? Ook de problemen geeft God. In de problemen geeft God thuis. De Heer heeft nooit beloofd dat hij problemen bij je weghaalt. Dat je zorg verdwijnt. Wat hij wel beloofd is, zijn aanwezigheid. Dwars door alles heen. Jezus werd verhoord toen hij het uitriep aan het kruis. Niet uit de situatie. Hij bleef in die doodstrijd. Maar hij werd verhoord in zijn angst. En uit zijn angst. God was aanwezig. Dat had hij beloofd. Zoals de tekst Hebreeën 13 zegt. Hij heeft zelf gezegd. Ik zal u beslist niet loslaten. Ik zal u beslist niet verlaten. Ook in heel het lijden van Morene en alles wat daaruit voortvloeide, heel die strijd die ze streed, was het een strijd, maar hij was er wel. Zou zeggen zoals Paulus zei, ze heeft een goede strijd gestreden. Hij gaf kracht, hij gaf moed, hij gaf getuigenis op getuigenis, hij gaf wat hij kon geven om ons er doorheen te helpen, om ons te ondersteunen, om daarbij te zijn. En elke traan die je liet en elk verdriet wat je had, die zijn er, maar hij ziet ze en hij vangt ze op en hij openbaart daarin zijn aanwezigheid. Ik ben aanwezig. En elke strijd die ook jij misschien doormaakt, hij is erbij en je mag schuilen onder zijn vleugels als een kuikentje onder de vleugels van die hen. Niet zonder strijd, maar wel met hem. Jesaja 43 zegt in vers 2 en 3, wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, ze zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken, want ik ben de Heer, uw God, uw heiland. Ik ben de Heer, uw God, uw heiland. Ja, je gaat door het water. Ja, je gaat door het vuur. Maar ik ben de Heer, uw God. Ik ben bij je. Ik zal bij u zijn. Bekende woorden uit Psalm 23. Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Zelfs door de schaduw van de dood, u bent bij mij. Wat het woord eigenlijk zegt, als het kort samenvat. Focus niet op de problemen, maar focus op zijn aanwezigheid. En misschien is vandaag de dag, En trouwens, ik vind dit een mooie plaat die erbij hoort. Waar focus je op? Wat zie je? Zie je iemand die verdrietig kijkt? Of zie je een kasteel met bomen en een rivier ervoor? Wat zie je? Waar focus je op? En misschien is vandaag de dag om te beslissen, ik richt mij niet meer op mijn verdriet, ik richt mij op zijn aanwezigheid. Ik richt mij niet meer op mijn pijn, ik richt mij op zijn aanwezigheid. Ik richt mij niet meer op mijn teleurstelling, ik richt mij op zijn aanwezigheid. Ik richt mij niet meer op strijd en problemen, ik richt mij op zijn aanwezigheid. Jesaja 41 vers 10 zegt, wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben jouw God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, ik zal je steunen met mijn bevrijdende rechterhand. Dat is wat hij belooft. En wat hij ook heeft beloofd is het ontvangen van vrede en herstel. Niet vrede in de strijd, maar vrede in jouw wezen, voor wie je bent met hem. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Ik kan me nog goed herinneren toen mijn schoonvader was overleden, alweer een tijd geleden, dat mijn schoonmoeder ontzettend boos was ook en verdrietig natuurlijk en ja, het was gewoon een hele strijd en op een gegeven moment ook een stuk onvrede in haar hart. Waarom, waarom, waarom? Die vraag komt altijd naar boven. En dat ze op een gegeven moment in haar bed ligt en het is donker en ineens verschijnt daar voor haar aan het gordijn, grote letters, het woord vrede. En dat ervoer ze toen ook. Mijn vrede geef ik jou. Niet van de wereld, maar zoals ik die jou wil geven. Vrede. Ik weet ook van mezelf nog, ook jaren geleden, dat ik moest het woord verkondigen. En vlak daarvoor was ik in de consistoriekamer en er kwamen een paar naar mij toe. En die legde echt het vuur aan mijn schenen en die schreeuwde tegen me wat ik allemaal niet van plan was. En nou, die ging behoorlijk tekeren, maar op een of andere manier kwam er een hele diepe vrede over mij heen en ik hoorde het aan en ik zei niks. Normaal gesproken zou ik ontzettend kwaad worden en terugschreeuwen, maar er kwam een vrede over mij heen en daarna kon ik ook gewoon het woord brengen en het avondmaal delen. Iets wat hij doet, mijn vrede geef ik jou. En dat is ook de vrede die ik nu misschien ten dele ervaar nog. Ten dele. Maar ik weet dat hij belooft dat het volledig zal zijn. Want hij belooft het. Ik zal je mijn vrede geven. En toch kennen we allemaal die momenten waarop het lijkt, God heeft mij verlaten. Ik hoor hem niet, ik zie hem niet, ik merk niks, het is weg. Hij geeft gewoon niet om mij, hij geeft niet thuis. Wat moet je dan doen? Wat zijn die stappen? Naast dat je je kan richten op zijn aanwezigheid in plaats van jouw pijn en verdriet en noem het allemaal maar op. Wat kan je dan doen als je je zo voelt? Nou, drie dingen wil ik noemen. Ten eerste, denk terug. Denk terug. Denk terug aan de tijden dat God wel duidelijk in jouw leven aanwezig was. Dat hij het liet merken, dat hij heeft geholpen, dat hij bij je stond, dat hij je troost heeft gegeven. We kennen allemaal de wereldse slogan, ervaring uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar dat is geen koninkrijksleus. Want God is dezelfde toen, vandaag en tot in eeuwigheid. Dus denk terug aan de tijden dat hij duidelijk aanwezig was in jouw leven. Want dat doet hij vandaag nog steeds. Ook een psalm van Avas, die zegt dat in psalm 77 vers 11 en 12. Ik zal de daden van de Heer gedenken. Ja, ik zal denken aan uw wonderen van oudsher. Ik zal al uw werken overdenken en over uw daden spreken. Zoals hij toen geholpen heeft, weet ik ook dat hij nu weer zal helpen. Denk aan wat hij deed een paar jaar geleden misschien, of vorige maand, of gisteren. Waarvan je nog niet eens de gelegenheid hebt gehad om het te delen. Dus kom naar voren straks om te delen van, dit heeft God voor mij gedaan. Hij zal je ook nu in die strijd op een of andere manier, misschien niet uit die strijd halen, maar je daar wel in iets geven wat overwinning geeft. Op welk vlak dan ook. Paulus zegt dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn. Maar dan moet je wel overwinnen wat er overwinnen moet worden. En niet als een halfslachtig christen door het leven blijven gaan omdat je niet wil overwinnen met hem. Denk terug. Het tweede is, spreek over zijn daden. Eigenlijk vloeit dat voort uit het andere, over uw daden spreken. Spreek over zijn daden. Het is goed om met anderen te delen wat hij in jouw leven heeft gedaan. Ons geloof wordt versterkt als we andere mensen horen spreken over hoe hij in hun leven heeft gewerkt. En dat versterkt jou ook. Dan zeg je, wauw, als hij dat bij jou doet, kan hij dat bij mij ook. Jouw ervaring met de Heer mag tot troost en opbouw zijn van die ander. Dus onthoud die ander niet wat God jou gedaan heeft, want dan onthoud je Gods zegen voor die ander. Dan ben je eigenlijk ongehoorzaam. Het is de bekende tekst in 2 Korinthe 1 vers 4. God die ons troost in al onze verdrukking, heb je weer die verdrukking. Waarom? Zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Dus ja, je hebt verdrukking. In de verdrukking word je getroost, ervaar je God, zijn aanwezigheid. En doordat je dat hebt ervaren, deel je dat met anderen, zodat ook zij worden getroost door jouw geloof en jouw ervaring met God. Dat zij weten van, oh, er is een God, en worden versterkt en worden daardoor getroost en bouwen hun geloof op. De vertaling van de Message, misschien hebben jullie die ook, het is af en toe best een leuke vertaling. Die niet zozeer de letterlijke vertaling geeft, maar meer wat de vertaler bedoelt. Die zegt, hij is bij ons als wij moeilijke tijden meemaken. En ik kijk er niet gek van op als hij ons in het bijzijn van iemand anders brengt die moeilijke tijden meemaakt. Zodat wij er net zo voor die persoon kunnen zijn als dat God er voor ons was. Deel, spreek over zijn daden. Omdat je weet met wie je te maken hebt en met wie die ander te maken mag krijgen. Het derde is, maak het hem bekend. Verberg je frustratie niet. Verberg je verdriet en je pijn en je verdriet niet. Spreek het uit naar hem. We hebben al genoeg maskers op als we elkaar ontmoeten. Dat je zegt van, hoe gaat het? Ja, gaat goed hoor. En achter dat masker gaat er heel wat schuil. Doe dat masker af, met name naar God. Hij weet het toch al. Je kan je niet voor hem verbergen. Maar hij zegt wel, spreek het uit. Ook grote mannen en vrouwen van God in de Bijbel, die spraken zich uit naar God op een manier dat je denkt van, hoe? Dat zou ik toch niet zeggen. Dus laat het niet na, want je bent in goed gezelschap. Mozes wordt kwaad op God, omdat hij God niks ziet doen. Hij zegt eigenlijk, God, waar bent u nou? Maar hij spreekt het wel uit naar God. Hij zegt in Exodus 5, vers 22, Heere, waarom hebt u dit volk kwaad gedaan? Waarom hebt u dit volk kwaad gedaan? Waarom hebt u mij dan gezonden? Ja, vanaf het ogenblik dat ik naar de farao gegaan ben om uw naam te spreken, heeft hij dit volk kwaad gedaan en u hebt uw volk helemaal niet gered. U bent het die dit niks doet. U bent gewoon niet thuis. En hij spreekt het uit naar God. Oh. Je moet maar durven, maar Mozes spreekt zich uit in vrijmoedigheid en uit zijn gevoel. En God hoort het en komt hem tegemoet. En hij doet grote daden door Mozes. David stort zijn hart ook en zijn frustraties uit naar God. Hij zegt in Psalm 42, vers 9, hij zegt, ik zeg tegen God. Ik zeg tegen God. Mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door die onderdrukking van de vijand? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat ze de hele dag tegen me zeggen, waar is uw God? Zie je, ook bij hem. Waar is uw God? Ik zie hem niet, hij is niet thuis. En zo ervaarde David dat op dat moment. God was niet thuis. En hij zegt het hem gewoon, en God komt hem tegemoet en zegent hem. Of zoals Maria naar Jezus haar frustraties uitspreekt als haar broer Lazarus is overleden. Jezus die komt niet gelijk naar hen toe, die wacht nog een tijdje. En eindelijk komt hij dan en zegt zij in Johannes 11, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Hebt u moeite met de tijd of zo? Huh? hier was geweest, was niet gebeurd. Jezus hoort het aan, die zegt alleen maar, rol de steen weg. En dan springt Martha erin. Eerst Maria en dan Martha. En Martha zegt van, Heer, hij stinkt al. Hij ligt hier al voor de vierde dag, hij stinkt, waar heb je het over? Dus ze klaagt bij hem. Man, kom op, twee zussen aan het woord. En Jezus begrijpt dat, zegt er niks van. Want hij kent hun hart, hij kent hun verdriet, hij weet waar ze doorheen gaan. En vanuit waaruit ze deze woorden spreken. En hij wekt Lazarus op. Blijf niet vroom bidden zoals een goed christen betaamt. En Heer, ik ben zo heilig, oh, u bent groot. Maak hem je frustraties bekend. Zeg wat je doormaakt. Hij wil het van jou horen. En hij wil daarin aanwezig zijn. En hij zal zich laten openbaren. Matthäus 6 zegt, als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden. Je hebt soms mensen die kunnen heel lang, heel mooi bidden. Dat je uiteindelijk denkt van, maar waar gaat het eigenlijk over? Gebruik geen omhaal van woorden, denkende daardoor verhoord te zullen worden. Uw vader weet wat je nodig hebt, voordat je tot hem bidt. Dus bid dan zo, zegt hij. En daarom zegt het woord in Hebreeën 4, vers 16. Laten wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid krijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Het vierde is waar John Pettick het vorige week over had. En daar ga ik dus niet verder op in. Dat kun je op de website nahoren. Vind rust in hem. Waar we ook mee begonnen zijn met de liederen. Vind rust in hem. Denk terug. Spreek over zijn daden. Maak het hem bekend. En vind rust bij hem. Dus om kort te gaan. Ook al denk je er is niemand thuis. Er is altijd iemand thuis, omdat hij om jou geeft. Een grote God die hemel en aarde geschapen heeft, ziet jou, hoort jou, ziet jouw verdriet en kent jou en geeft heel veel om jou. God geeft om jou, want hij ziet je, hij kent je, hij vergeet je niet, hij is voor jou, hij is bij jou, hij is in jou, hij verlost jou. Hij herstelt jou, hij vormt jou, hij waardeert jou, hij vindt vreugde in jou, hij vindt je schitterend, je bent zijn kind, je bent zijn meesterwerk. Hij heeft een doel met jou, hij werkt in jou, hij werkt voor jou, hij wijst jou niet af, hij draagt jou, hij heeft een plan met jou, hij geeft jou zijn geest en ga zo maar door en ga zo maar door. We hebben een God die van jou houdt, die jou ziet, die om jou geeft. Altijd en overal. Ook al voelt het soms anders. Ook al voelt het voor mij soms anders. Ik weet. Hij geeft om mij. Hij houdt van mij. Hij is in mij aanwezig. Er is iemand thuis. Ook bij jou. Amen. Zullen we wel danken voor zijn woord. Vader, aan de ene kant kunnen we het niet voorstellen. Die grote God, met die enorme heerlijkheid, die boven alles staat, die alles geschapen heeft, die het heelal in zijn handen heeft, en dan toch omziet naar ons, naar mij, naar jou. Ons verdriet kent, onze pijn kent, de verdrukkingen kent waar we doorheen gaan. Maar altijd zegt, ik ben bij jou, ik help jou, ik draag jou, ik troost jou. Ik geef je mijn vrede. En ik zal met jou komen tot het doel waarvoor ik jou geschapen heb. Dank u, Heer, dat als we ons zo voelen, dat we ons verlaten voelen. Dat we altijd mogen teruggrijpen naar die momenten dat u daar wel was. Merkbaar. En vergeef ons voor al die momenten dat we het naar u uitroepen. En toch zegt u, roep het maar uit. Ik ken je. Ik weet wat je doormaakt. En misschien moeten wij vandaag ook wel dit gewoon voor u neerleggen. Al die momenten van pijn, van verdriet, van moeite, van verdrukking. En zeg, Heer, dit raakt mij, maar u bent aanwezig. U helpt mij. En En ik zie uit naar de verlossing en het moment dat u verhoort. Uit mijn angst, uit mijn verdriet, uit mijn onvrede, uit mijn pijn. Omdat u laat merken dat u aanwezig bent. Dan bid ik u zo voor op dit moment, Heer, dat we echt mogen beseffen dat die God bij ons is. En dat we daardoor ook vandaag weer mogen zeggen, Heer, zend mij. Ik wil uw wil doen, omdat ik weet met wie ik te maken heb. In Jezus' naam. Amen.